Robert mag ondertussen naar voren komen. Het is de laatste zondag dat we het hebben over een maand verwachting. Over het thema verwachting. We gaan hem afsluiten, maar eigenlijk is het een begin. Met alle woorden die gesproken gaan worden tijdens kerst en de periode daarvoor. Ik hoop dat je komt met verwachting. Dat het nieuwe inzichten geeft in hoe je mag verwachten. En dan kan je zeggen, ik heb verwachting voor vandaag.
Amen.
Dus ik kijk uit naar je woord vandaag.
Dankjewel. Dankjewel. Jazeker, verwachting. Weet je, een advent waarin we volgende week beginnen, gaat ook gewoon over verwachting, hè? We gaan gewoon door met verwachten. Yes. We zijn de afgelopen maand hebben we goed getraind om te verwachten. En te verwachten van ook de dingen die we niet aanzien komen. Vorige week sprak Annemiek krachtig, prachtig, waarachtig. Dat is volgens mij een liedje. Hij is krachtig, hij is machtig en waarachtig. Hij is krachtig, Jezus. Tickets kun je reserveren online. Voor mijn solo optreden. Nee, maar dat was echt krachtig. Waarom? Ik bedoel, het was niet alleen een goed woord. Maar er komt nog een dimensie bij als iemand het doorleeft. En zichzelf daarin legt. En dat doet ze niet voor zichzelf. Dat doet ze bovenal voor God. Maar ook voor jullie, voor ons. Om ons te helpen. Als je die preek van vorige week gemist hebt, luister, kijk hem terug. Hoe ga je om met verwachting als je niet weet wat er gaat komen? Als er heftige dingen in je leven gebeuren. En heftige dingen gebeuren in je leven. Dat is life. Die heb je niet te regisseren. En verwachting is ook, Annemiek sprak er twee weken daarvoor over, over de week daarvoor over verwachting is ook geloof. Het heeft heel veel te maken met je geloof. Dus verwachting is niet iets wat gewoon een leuk woord is, of richting de kerst een leuk thematisch woord. Verwachting heeft alles te maken met geloof. En geloof is waar wij door leven. Jij leeft door geloof. Sommige mensen zeggen, ik geloof in niks. Dat is ook geloof. Soms heb je daar meer geloof voor nodig. Dan om te geloven in God en de schepping. Ik geloof in niks. Dat is knap. Kijk om je heen en geloof dan in niks. Geloof voor nodig. Deze week mag ik de thema verwachting dan afsluiten, zoals het heet. En waar ik vanochtend met jullie over wil hebben, is jou de vraag stellen, wat is jouw verwachting van de kerk? Wat is jouw verwachting van de kerk? Misschien ben je hier vanochtend voor het eerst. Misschien ben je nog nooit in de kerk geweest. Misschien heb je alleen de kerk, heb je het verhaal over gehoord. Sommige zijn waar, sommige niet. Misschien heb je ervaringen in de kerk. En ben je misschien wel vandaag voor het eerst opnieuw in de kerk. Ben je gekwetst in de kerk. Ben je misleid in de kerk. Is er misbruik van je gemaakt in de kerk. We weten deze verhalen, die gebeuren. En de kans is groot dat dat met iemand hier gebeurd is. Niet dat ik dat weet, ik heb er geen openbaring van, dat is gewoon statistiek. Maar wat is jouw verwachting op dit moment van de kerk? Daar wil ik vanochtend met jullie over hebben. En daar heb ik ook een schitterend plaatje, zodat je je vandaag in een kathedraal waant in Parijs. Dat is prachtig. Hoor je die liederen en de gezangen. Dat is toch prachtig, of niet? Wie geniet ervan om in zulke kerken te zijn als je op vakantie is? Ja, halleluja. Om gewoon, dan kijk je rond en dan zie je. Wat een pracht en een praal. Voor mij zit er altijd dubbel gevoel in. Aan de ene kant heb ik zoiets van, oh man, als je weet de geschiedenis van zulke kerken. En sommige zijn in tientallen jaren, zo niet eeuwen, gebouwd. Dat heeft heel lang geduurd. Heel veel offers gebracht. We waren afgelopen jaren in Rome. En dan waren we in de Sint-Pieter-basiliek. Oh man. Dan sta je binnen en denk je, wat voel ik me klein. En hoeveel mensen hebben hier aan gewerkt, dag in, dag uit, maanden, jaren, tientallen jaren lang om dit te maken. Wat een offers zijn er gebracht. En dat voelt bijna een soort onrecht van, misschien zijn ook sommigen wel gemanipuleerd en gedwongen om hier aan te helpen. Dan kun je denken, waar is het allemaal voor nodig? Had het allemaal gemoeten, had het God zo bedoeld. En aan de andere kant zie ik exact hetzelfde verhaal. Dan zie ik mensen die offers hebben gebracht. Die arme mensen die gewoon hun tiende hebben gegeven. En hun tijd en hun moeite en alles. Omdat ze iets groots wilden bouwen. Om alleen al te laten zien aan God een klein beetje hoe ze zich voelen. U heeft ons gered en ik kan alles wat ik heb aan u teruggeven. Dat kan ik doen door zoiets te bouwen. Om te laten zien hoeveel ik van u hou. Hoeveel ik van God hou, hoeveel ik van de kerk hou. Hoe graag ik wil bouwen aan iets waar mensen kunnen samenkomen. Want in die Sint-Pieter-basiliek kunnen wel 20.000 man of zo kunnen daar al in. Dat is meer bij de graafschap, toch? Ja, doet een beetje pijn. De graafschap had nog niet genoeg geloof. Kom nog, amen. Amen. Ook wij komen een keer in de Graafschapstadion. Amen. Halleluja. Maar dat is de kerk. En dit gebouw is niet de kerk, hè. Maar het is gebouwd door die offers van die mensen. Door een passie voor wat God gedaan heeft. En altijd als ik ga slapen, dan bid ik. Ik kan het je aanraden. De laatste tegen je die je moet praten, 's nachts voordat je gaat slapen, is God. En dan adviseer ik je dit. Mag je zelf weten of je doet. Dan zeg je tegen God, Heer, alles van mij is van u. Mijn slaap, mijn dromen, alles. Mijn tijd, alles. U mag vannacht doen wat u wilt, hoe u wilt, door wie u wilt. Ik bid dat u mijn dromen vult. Ik bid dat u tot mij spreekt 's nachts. En soms zijn er momenten dat dat gebeurt. En vanochtend werd ik wakker. En gisteravond bad ik van, Heer, ik wil een woord. Ik heb een woord voorbereid, dat klopt. Maar ik verlang naar een woord. Ik verlang naar een impact. Ik verlang naar iets wat leeft. En vanochtend werd ik wakker en ik werd wakker met dit woord. En ik hoor hem in het Engels. Want als God op mij spreekt, doet hij dat in het Engels. Want zoals als je misschien niet wist, God is Engels. Dus dan spreekt hij in het Engels. Lees maar de Engelse Bijbel, alles wat God zegt is in het Engels. Maar goed, bij mij is het wel in het Engels. En als God spreekt in het Engels, als ik droom en ik heb Engelse woorden, weet ik, oh God, u bent aan het spreken. En als ik Nederlandse woorden hoor, zeg ik, ga weg, Satan. Nee, dat is ook een grapje, kom op, moet kunnen in de kerk. Maar vanochtend werd ik wakker met het woord resentment. Resentment. En Nederlandse vertalingen zijn voor mij altijd een beetje slapjes. Dus ik heb het wel opgezocht voor degenen die resentment niet kennen. En dat is eigenlijk het woord rancune of wrok. Rancune of wrok. Of nog sterker kun je hem ook haat noemen. Als je rancune en wrok te lang laat liggen, wordt het haat. Resentment. En ik kreeg het als het ware in een zin, en de zin is dit. Why the resentment? Waarom die wrok? Waarom die pijn? Waarom die teleurstelling? Want resentment, wrok, komt uit teleurstelling voort. En ik ervaarde dat als God als het ware door zijn geest in mijn binnenste riep, waarom zijn er mensen die wrok hebben of zelfs haat hebben richting de kerk? Hoe kan dat? Hoe kunnen mensen zijn die eigenlijk in de kerk zitten en een soort weerzin van hebben, of tegenzin? Weerzin, is dat een goed woord? Ja, niet weerzien, maar weerzin. Een weerzin van... En misschien plichtmatig of misschien wel vanuit angst ben je in de kerk en neem je deel in de kerk. Maar er zit een verwijt, er zit een teleurstelling, er zit een pijn richting de kerk. En ik ervaar dat de Heilige Geest zegt, waarom? Want dat is misschien wel jouw realiteit. Maar het is niet de waarheid van God. Het is niet de waarheid van de kerk. Want ik zal je dit vertellen. De kerk is het lichaam van Christus. En jij gelooft dat Christus aan het kruis is gegaan voor jouw zonde. Maar zijn lichaam heb je een weerzin in, tegen van. Hoe kan dat? Want Christus is perfect. Het offer is perfect. Maar het lichaam van Christus ook. En de tegenstrijdigheid is dat de realiteit van jouw leven, misschien die teleurstelling, misschien die pijn, misschien die wrok, botst met de waarheid van God. En die zegt, de kerk, het lichaam van Christus, is volmaakt. Hoe kun je daar resentment tegen hebben? En ik geloof dat God vanochtend jou en mij daar wil aanspreken. Zeggen, wat is jouw verwachting van de kerk? Want ik ga je een tip geven. Weet je hoe je teleurstelling kan voorkomen? Geen verwachting hebben. Geen enkele verwachting hebben. Maar ik ga je ook dit vertellen. Dat belooft een heel saai leven. Dat belooft een leven zonder ontmoeting. Dat belooft een leven zonder relatie. Dat belooft een leven zonder geweldige dingen. Want alle geweldige dingen komen uit verwachting voort, komen uit geloof voort. Wij leven door wat wij geloven. Je kunt niet leven zonder geloof. Je kunt dus ook niet leven zonder verwachting. En hierbij kun je dus ook niet leven zonder teleurstelling. Maar het gaat erom waar jouw focus zit. Daar gaat je geloof naar uit. En God vraagt aan jou, waarom hou je vast aan die wrokken, aan die pijn die de kerk jou heeft toegedaan, die er hartstikke waar is en die hartstikke realiteit misschien voor jou is. Maar God zegt, ik heb zoveel meer voor jou en zolang je vasthoudt aan het oude, kan ik je niet het nieuwe geven. Kan ik je niet laten zien waar ik de kerk heb voor geroepen, waar ik het lichaam van Christus voor heb gevormd, waar ik mijn eigen zoon voor heb gegeven die volmaakt was, zodat jij in het lichaam van Christus kan toegevoegd worden. Let it go. Dat is ook een liedje voor de volgende optreden. Let it go. Het lichaam van Christus is perfect. En ik zal je eerlijk zijn, de verantwoordelijkheid om van die wrok en die rancune af te komen, die ligt niet buiten jezelf. Onze boosheid is vaak naar iemand of naar iets. Maar de verantwoordelijkheid om eraf te komen en de middelen om eraf te komen, die zit bij jezelf. Wij zijn in staat om daarvan los te komen. Je hoeft naar niemand anders te kijken. Schuld en schaamte doet dat vaak. Die laat je kijken bij een ander. Het komt door hem of door haar. En dat is misschien ook zo. Maar wij zijn in staat. God heeft ons in staat gesteld om met de hulp van de Heilige Geest daar zelf van los te komen. Wij hebben de vergeving van anderen niet nodig om in vergeving te leven. Dat is goed nieuws. Dat betekent dat je niet van die ander afhankelijk bent. Dat betekent niet dat je van de vader die je misschien niet gegeven hebt wat je wilde hebben, of misschien wel de verkeerde gegeven hebt, dat je niet van hem afhankelijk bent om daarvan los te komen. Dat degene die jou schuld heeft aangedaan, dat je niet afhankelijk bent van zijn of haar vergeving of vragen voor vergeving om daarvan los te komen. Maar om in vrijheid te gaan leven, en daar heeft God de kerk voor geroepen. Daarom zijn niet alle dingen die wij zeggen misschien fijn om te horen. Maar ze zijn wel goed. En we hebben ze nodig. Daarom is het ook goed dat je in de kerk bent vanochtend. Want wij verwachten hier in het lichaam van Christus, verwachten wij alles van God. Ja, wij beseffen dat hij dat door mensen heen doet, maar onze verwachting is niet van mensen, want wij weten mensen laten dingen vallen, teleurstellen. Dat weten we toch? Dat hebben we ondertussen toch wel ontdekt, of niet? Dat mensen teleurstellen. Maar wij komen hier niet omdat we het verwachten van mensen. We zijn in het lichaam van Christus gekomen. We zijn als kinderen van God geadopteerd. We hebben ja gezegd tegen God, omdat we alles van hem verwachten. En we komen in de kerk en we doen mee aan de kerk, omdat we juist alles van hem verwachten. Oké, we snappen dat hij door mensen heen doet. Dat is mooi. Maar onze verwachting is van God. En we beseffen dat hij mensen gebruikt. En dat is een groot verschil. Nogmaals, als je geen teleurstelling wil, heb je gewoon geen verwachting. Maar zonder verwachting gebeurt er ook helemaal niets. Dus als je doorbraken wil in je leven, als je doorbraken wil in het leven van je geliefde, de mensen om je heen, verwacht dan van God. En verwacht die dat doet door middel van de kerk. Want de kerk is namelijk het plan van God. Is niet een leuk plan die wij bedacht hebben. Of die mensen in elkaar geflanst hebben. Wat zullen we nu gaan doen? Kom, laten we samenkomen. En laten we allemaal leuke dingen doen samen. Het is allemaal door God geregisseerd. En God geeft de opdracht, Jezus geeft de opdracht om als lichaam samen te komen. En hij geeft ons een opdracht. Hij geeft de kerk een mandaat. Hij zegt op een gegeven moment tegen Petrus, hij zegt op die rots, op die proclamatie die hij maakt, zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Dat is de belofte van de kerk. Zoals jij je overweldigd voelt, is dit de plek om te zijn. Maar dan zegt hij, en ik geef ze de sleutels. En alles wat je bindt op aarde zal gebonden zijn in de hemel. En alles wat je onbindt op aarde zal onbonden zijn in de hemel. Dat is autoriteit. En hij gaf ons als kerk de de opdracht om zijn opdracht door te zetten. En weten jullie wat de opdracht was van Christus? Weet je wat Jezus op aarde kwam doen? Wij noemen dat het evangelie, het goede nieuws. En het goede nieuws dat wij verkondigen is bijna altijd, Jezus is voor jouw zonden gestorven en heeft door zijn offer jouw pad naar God de Vader hersteld. En dat is goed nieuws, amen? Want dat hadden we nodig. We hadden dat allemaal nodig. Iedereen heeft dat nodig. Maar dat was niet het nieuws wat Jezus vertelde. Jezus zei nergens, hallo, ik ben Jezus, ik ben de Zoon van God en ik kom sterven voor jullie zonden. Dat heeft hij maar 1 of 2 keer gehint ook naar zijn discipelen. Maar Jezus had een andere boodschap. Die ga ik met je lezen. Zodat je niet denkt dat ik het verzin. Doel van de kerk is doorgaan wat Jezus begon. De boodschap die Jezus gaf door te geven. Die staat onder andere in Matthäus 4 vers 23. En dan staat dit. Hij, en dat is Jezus, trok rond in heel Galilea en hij gaf er onderricht in de synagoge. Jezus ging dagelijks naar de synagoge. Hij ging naar de kerk. Zoals Jezus naar de kerk gaat, hebben wij dat ook nodig. Daarom zegt de Bijbel, verzaak je onderlinge samenkomsten niet. Ga, net als Jezus, iedere keer. En hij ging in de synagoge, hij verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk. En hij genas iedere zieke en elke kwaal onder het volk. Jezus, die sprak over het koninkrijk. En dit zegt hij in Lucas 4, vers 43. Hij zei tegen hen, hij is Jezus, hen is de discipelen. Hij zegt, ook in de andere steden moet ik het goede nieuws, het evangelie, over het koninkrijk van God brengen. Want daarvoor ben ik gezonden. Jezus zei, de opdracht van mij hier op aarde is het goede nieuws van het koninkrijk van God verkondigen. En er was een hele slimme man. Die haalde Jezus apart, 's avonds op een dak. En die vroeg hem, maar hoe kom ik dan in het koninkrijk? Het is in Jezus, je moet opnieuw geboren worden. Dus ons evangelie die wij als kerk brengen van Jezus is voor jou gestorven, die is hartstikke waar. En die is hartstikke goed. En dat is blij nieuws. Maar het is maar een onderdeel. Want het evangelie die wij eigenlijk moeten brengen en die wij willen brengen met heel onze kern, is een evangelie van een koninkrijk. En hoe kom je in die koninkrijk? Door Jezus. Maar het stopt niet bij Jezus. Daar begint het misschien pas. Maar Jezus sprak over het koninkrijk van God. Hij zei tegen de mensen, jongens, de realiteit waar je nu in leeft, dat is niet de realiteit die God bedoeld heeft. Er is een koninkrijk die hij gemaakt heeft, die is in de hemel, maar die gaan wij hier op aarde laten zien. En in het koninkrijk is er kracht en in het koninkrijk is er vrijheid. Jezus zei het zo op een gegeven moment, zei hij, toen hij in de synagoge was, zei hij, ik kom om het jaar van genade, om te spreken over genade van God, om de banden los te breken. Om mensen vrij te spreken, om aan de armen het evangelie te vertellen. En arm is niet geen geld, arm betekent arm in geest. Hij zegt, ik kom een koninkrijk brengen. Een koninkrijk spreekt over een manier van leven. Een koninkrijk spreekt over autoriteit. Een koninkrijk spreekt over invloed. Wij hebben daar best een goed beeld van, omdat wij leven in een koninkrijk. Wist je dat? Koninkrijk der Nederlanden. Onze koning is misschien een beetje ceremonieel, maar wij snappen wel hoe dat werkt in een koninkrijk. Wij snappen hoe het eigenlijk oorspronkelijk de bedoeling was. Namelijk dat er een heerser is die bepaalt en die stelt de regels. En zo is het ook in het koninkrijk van God. God is de Heer, hij bepaalt de regels. Maar wij zijn in het koninkrijk gekomen door het offer van Jezus, door de wedergeboorte. En wij zijn onderdeel geworden van dat koninkrijk. En wij hebben een opdracht in dat koninkrijk om het goede nieuws van het koninkrijk te vertellen. Om die uit te leven in iedere vezel van je lichaam. In iedere gedachte, in iedere manier van reageren. In alles wat je bent of in alles wat je doet. Het koninkrijk van God voor te leven en daarover te spreken. Op het moment dat je mensen tegenkomt die gebonden zijn, zeg je, dit is niet hoe je hoeft te leven. Er is een andere koninkrijk. En die koninkrijk is hier. Jezus zei dat, het koninkrijk is hier. Die is zo dichtbij. En die is voor iedereen. En op het moment dat wij in die koninkrijk komen, hebben wij een opdracht. Hebben wij een opdracht om dit koninkrijk te laten zien. Jezus leerde ons, als je bidt, doe dan zo. God die in de hemel is. Hij is niet hier, hij is daar. Waarom, dat kan ik wel een andere keer over uitleggen. Dat is hartstikke logisch waarom die daar is en wij hier. Hij zit in de hemel. En hij zorgt voor ons. Hij geeft ons heden ons dagelijks brood. Hij zorgt voor ons. Hij is namelijk de koning. En wij zijn zijn kinderen. Hij zorgt voor ons. Halleluja. En dan staat er, laat het hier zijn zoals het daar is. En dat is niet dat er een wondervolkje naar beneden komt. Dan zegt God, laat het zo zijn. Want wat is zijn plan daarvoor? De kerk. Wij zijn, laat het hier zijn zoals het daar is. Dat zijn wij. Dat ben jij. Jij bent het koninkrijk van God, zichtbaar op iedere plek waar je bent. Het probleem is dat wij vaak gewoon niet zo leven. Omdat we misschien meer afgaan op wat de realiteit van ons leven is en niet de waarheid die God in ons legt. Maar dat is de verwachting van God voor zijn kerk. Is dat wij een nieuw koninkrijk laten zien. Een koninkrijk gebaseerd op wat er in de hemel aan de hand is. Daarom moeten wij ook hemels georiënteerd zijn. Niet omdat we daarheen willen, maar omdat we dat daar hier willen zien. Daar is genezing, willen we hier zien. Daar is bevrijding, willen we hier zien. Daar is eeuwig leven, willen we hier zien. Alles wat in de hemel is, willen we hier zien. Dat is onze opdracht. En dat zou ons verlangen ook moeten zijn. Daarom is de kerk ook zo belangrijk. Want dit verlangen gaan we samen uitvoeren. Dit kun je niet alleen. Ik ga iets prikkelends zeggen. Ik bedoel je daar niet mee aan te vallen, maar ik wil je wel wakker schudden. Je kunt niet Jezus lief hebben en zijn lichaam niet. Je kunt niet passie hebben voor Jezus en niet voor zijn lichaam. Dat kan niet. Die twee dingen zijn onlosmakelijk van elkaar verbonden, aan elkaar verbonden. Je kan niet passie hebben voor het hoofd en niet voor het lichaam. Dat is eng. Je kan ook niet alleen verbonden zijn aan het hoofd en zeggen met het lichaam doe ik niks. Dat kan niet. Je kan ook niet in het lichaam zitten en zeggen, maar ik verzet me tegen alles. We zijn allemaal deel van het lichaam. We zijn allemaal een cel in dat lichaam. En op het moment dat een cel zo rebelleert tegen het lichaam, weet je wat we dan doen? Dan bestralen we het. We hebben elkaar keihard nodig. We hebben de kerk, het lichaam van Christus, keihard nodig. En we kunnen niet functioneren. We kunnen niet het doel van God uitvoeren alleen. Dat is de reden waarom hij de kerk heeft gevormd. Om ons als kinderen bij elkaar te voegen en zeggen, jullie gaan het gezamenlijk, als collectief, als lichaam, gaan jullie het koninkrijk van God laten zien op aarde. En dat is jouw verwachting van de kerk. Dat zou het moeten zijn. Dat je op die manier ook naar de kerk kijkt en ook jouw rol in de kerk op die manier ziet. Want de kerk staat eigenlijk voor een ambassade, als het ware. Ik weet nog, we gingen vroeger nog wel eens naar een spreker, die kwam uit Kiev. Pastor Sunday heette die, en die schudde alles wakker. En die kon meneer preken dat je, wow, vuur. Ik mis hem. En hij had een kerk en die heette The Embassy of God for All Nations. Dat vond ik zo'n mooie titel. Eigenlijk zouden we allemaal zo moeten heten. Niet dat we dat zo moeten heten, maar dat we zo besef hebben. Wij zijn een embassy of God for all nations. Wij zijn een ambassade van God voor alle andere koninkrijken. Om mensen toe te voegen aan dit koninkrijk van God. Wij zijn een ambassade. En jij bent een ambassadeur. Dat betekent overal waar jij gaat, draag jij de autoriteit en de invloed en de veranderkracht van het koninkrijk van God met je mee. Het is niet hier. Het is niet hier in deze zaal op zondagochtend. Dit is alleen een moment waarin we samen trainen. Daar kom ik zo nog op terug. Dus het is belangrijk dat je er bent. Maar het gaat er juist om op het moment dat jij naar buiten gaat. Want de mensen hier allemaal, die zijn allemaal ambassadeurs. Daar kun je niks veranderen. Maar daar buiten lopen mensen die de koninkrijk van God zichtbaar willen zien. En daarom nemen ze mee naar deze plek, zodat je kan zien dat ik niet de enige gek ben. Er zijn nog meer mensen die geloven in meer. Er zijn nog meer mensen die geloven in genezing. Er zijn nog meer mensen die geloven dat jij niet zo hoeft te leven, gebukt onder zorgen en depressie en pijn en ziekte. Want wij kennen een koninkrijk waar dat niet meer bestaat. Kom zelf maar kijken. En ik wil je 3 dingen geven, in de 2 minuten die ik heb, waarin je verwachting van de kerk mag zijn. En de eerste is dit: de kerk is een community. Ik zei al, het is een lichaam. Het is een lichaam, het is niet optioneel. Het is niet dat je zegt, ik denk wel dat ik erbij hoor, ik wil er een beetje bij horen. Als jij ja zegt tegen Christus, hoor je erbij en vraagt het iets van jou. Ik ben deel van een community, ik ben deel van een lichaam. En een lichaam is cellen in verbinding. Het is een veilige plek waarin je geliefd bent door God. En vaak ook door mensen. Maar niet altijd. Maar dat is ook niet het doel. Het gaat erom namelijk dat je het verwacht van God. Mensen zijn optioneel. Het is fijn. En we doen ons best. Toch? Om lief te zijn voor elkaar. Jezus geeft ons die opdracht, wees lief voor elkaar. Waarom? Dan ziet de wereld dat hij leeft. Maar het lukt niet altijd, want wij mensen stellen teleur. Maar onze verwachting was niet van mensen. Weet je nog? Het is van God. We zijn een community. Je beseft dat je elkaar nodig hebt. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 11 staat er een geweldige tekst. We hebben in de Message vertaling. En die zegt dit: because of this, encourage the hearts of your fellow believers and support one another, just as you have already done, been doing. Dat is wat de ecclesia, wat de kerk is dat we dagelijks bij elkaar komen. En dat we elkaar aanmoedigen en aanvuren. En er staat in het Nederlands ook een woord vermanen. En dat is ook oké. Soms hebben we dat even nodig. Soms hebben we even nodig om vermaand te worden. Zeggen, nee broer, dit klopt niet wat je zegt. Nee, iemand heeft jou pijn gedaan, maar was niet het doel van God. Dus ga van die persoon af, vergeef. Vergeef snel en vergeef makkelijk. En ga vervolgens achter God aanrennen. Want dat is de realiteit. Kom op, verman je, vervrouw je. Laat los. Jelle houdt veel te lang vast aan dat soort gezeik. Dat zijn mensen. Verwacht het van God. Je kan het. Ik heb je nodig. Jij hebt mij nodig. De kerk is een lichaam. De kerk, nummer 2, is een plek van aanbidding. De kerk leert ons, God leert ons door de kerk, door een gezamenlijkheid, door onze focus te richten op God. Aanbidding betekent dit, is dat je gewoon je waarde van jezelf afhaalt en op God legt. Heer, u bent belangrijker dan wat ik voel. U bent belangrijker dan wat ze mij aangedaan hebben. U bent belangrijker dan de religies en de systemen die ik geloof. Die zijn wel heel fijn, maar u bent veel belangrijker. Dus u mag doen wat u wilt. Ik heb mijn leven aan u gegeven. U bent mijn Heer. U mag het doen. En dat niet alleen, maar dat met elkaar. En het is niet alleen als we samen zingen, dat helpt. Maar het is ook als we samen het woord openen. Als we samen aan het schoonmaken zijn. Als we samen aan het bidden zijn voor wat op die kaarten staat. Voor de noden van onze broers en zussen. Als we samen God aan het danken zijn, is allemaal aanbidding. En dat doen we altijd samen. Kerk is een lichaam. De kerk is een plek van aanbidding. De derde is dit, en die wil ik je mee eindigen, die is zo krachtig. De kerk is vooral een trainingsplek. Het is een plek waarin God jou toevoegt aan andere mensen die ook aan het trainen zijn, om samen beter te worden in wat we doen. En wat doen we? Wij vertellen het goede nieuws van het evangelie van het koninkrijk. Dat is wat we doen. Dat is onze missie, daar worden we voor getraind worden. Maar dat betekent dat we onszelf moeten ontwikkelen als persoon. Zowel natuurlijk in je gaven, je talenten, maar ook geestelijk. Dat betekent dat we dus samen moeten werken. En je weet wat er gebeurt als we samenwerken. Dan gaan we namelijk samen botsen. En dan lopen we vaak weg, want botsen is niet fijn. En God zegt, nee, maar wel nodig. Nodig om je karakter te vormen. Nodig om te leren dat het niet om jou draait. Maar dat wij een missie hebben. Dat we als ambassade hier zijn voor het koninkrijk. Om die te laten zien. We hebben het nodig om getraind te worden in onze karakter. In Efeze 4 vers 11 staat dit. En hij is het. Jezus is het. Die apostel heeft aangesteld. Hij heeft profeten, evangelieverkondigers, herders, leraren. Allemaal mensen in de kerk, allemaal rollen, allemaal dingen. Maar waarom? om heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Dat is de reden waarom hij ons samenbrengt. Om elkaar toe te rusten, om te equippen, zegt de Engelse vertaling. Om de middelen te geven die jij nodig hebt om jouw opdracht uit te voeren. Maar die kun je niet alleen, die doen we samen. Om heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij allen samen, dit is een dubbele, allen en samen, kan niet los van elkaar. Door ons geloof en onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. Een eenheid, jongens. Een eenheid zijn mensen die dezelfde missie hebben, niet dezelfde mening. Jouw mening is ondergeschikt aan de missie die we aan het uitvoeren zijn. En dat betekent dat je soms moet offeren. Dat het niet gaat om wat jij vindt. Misschien heb je gelijk, misschien ook niet. Who cares? We zijn hier om een doel uit te voeren. Die doel is niet van onszelf, die is van Christus. Een eenheid te vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle vastom gekomen volheid van Christus. Prachtig. Maar je komt hier om getraind te worden. In Hebreeën 10, vers 24, wil ik je deze meegeven. Laten wij opmerkzaam blijven. Dat betekent dat je alert bent. Dat betekent dat je niet achterover zit. Dat betekent dat je verwachting hebt. Dat betekent dat je voorbereid bent. Dat betekent dat je opmerkzaam bent. En dat je ook, en staat hier, laten opmerkzaam blijven. En elkaar ertoe aansporen, lief te hebben en goed te doen. En let op, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate de dag van zijn komst ziet naderen. En ik zeg je dit, die komt steeds dichterbij. Dus hoe langer je leeft, hoe meer we dit moeten doen. Samenkomen, elkaar bemoedigen en getraind worden om ons uiteindelijke doel in deze wereld te bereiken. En het doel van de kerk is hetzelfde doen als Jezus en nog meer. Zodat de wereld ziet dat hij leeft. En dat iedereen welkom is in het koninkrijk. Jij bent deel van dit koninkrijk. En je hebt een opdracht. Je hebt een opdracht uit te voeren. Wij zeggen heel vaak in Leef, zeggen we van, het huis van God kent geen gasten. Ken je dat zinnetje? En dat geloven we echt. Het huis van God kent geen gasten. Het zijn kinderen die thuiskomen. Mensen die thuiskomen in het koninkrijk waar ze eigenlijk toe behoren. Maar ik ga je ook dit zeggen. In het huis van God zijn geen gasten, maar gedraag je er ook niet naar. Want er zijn geen gasten. We hebben allemaal een missie. We hebben allemaal een doel in dit lichaam. En je bent geen gast, je bent deel. En we hebben je nodig. We hebben je keihard nodig. En jij ons. Je kunt niet zonder ons en wij niet zonder jou. We hebben een missie uit te voeren. We hebben een wereld die nodig heeft te horen dat Jezus van hun houdt. En dat er meer is dan het koninkrijk van wat zij kennen. Laten we samen bidden. Ga even staan. Halleluja. Het zijn momenten van bekering, dit soort preken. Dit is niet om je op de huid te zitten, dit is om je te helpen. We hebben het nodig om dit soort dingen te horen, om ons leven te vormen. Dus ik hoop dat je voortaan komt met verwachting om getraind te worden. Dat je komt klaar om te geven. Dat je niet komt om alleen te ontvangen, maar dat je voornamelijk komt om te geven. Dat je zegt, oké, als ze mij nodig hebben, wat hebben ze dan nodig vandaag van mij? En de ene keer is profetie. En de andere keer is het aanmoediging. En de andere keer is het aanvuring. En er zijn zoveel dingen en zoveel talenten en gaven die God geeft. Maar het begint met dat je zegt, ik kom om te geven. Om getraind te worden. Want er is een missie. En we gaan die samen uitvoeren. Dus ik bid in de naam van Jezus dat de Heilige Geest die in je woont, ieder persoonlijk aanspreekt. En aanvuurt. En aanmoedigt. En ik bid dat als je ergens wrok of pijn of resentment hebt, dat je het los gaat laten. Geef het aan God. En elke keer als het weer terugkomt, geef je het weer terug aan God. Zeg je, het is niet van mij, het was nooit mijn doel, het hoort niet bij mij, het hoort bij u, Jezus. Alles wat ik heb is van u. Dus ook de pijn uit het verleden, hoort allemaal bij u. En ik kies ervoor om te vergeven. Ik weet niet hoe dat werkt hier, maar ik kies er wel voor. Want uw woord zegt dat ik dat kan doen, mag doen, moet doen. En ik bid gewoon dat u ons versterkt. Dat u ons aanvuurt met uw geest. Ik bid dat u ons openstelt, onze harten open voor wat u door de anderen heen wil doen. Heer, en ik bid dat u onze focus richt op uw missie en niet op onszelf. Heer, en we verlangen ernaar dat alles wat in de hemel is, ook hier zichtbaar wordt. Heer, en tot die tijd dat dat volmaakt is, zullen wij zingen en dansen. Till the earth echoes the heavens. Amen. Come on.